Ik heb u vanmorgen enige schriftplaatsen voorgehouden waar gesproken wordt over de onvergankelijkheid van de wet. In die zin dat het woord Gods, die wet Gods, vervuld zou worden. Ik wilde u nu wat schriftplaatsen voorhouden waar staat dat wij verlost zijn geworden door de dood en opstanding van Christus. Met name van de wet als zodanig. Dat is niet compleet, dat kan niet. Daar heb ik vandaag ook de tijd niet voor me bovendien. Dat is nauwelijks compleet te noemen, omdat een en ander nou eenmaal niet berust op hier en daar één bijbeltekst. Zoals ik vanmorgen zei, er zijn hele schriftgedeelten die daar aan gewijd zijn en die dat niet alleen leerstellig uiteenzetten, maar bovendien ons ook op het hart drukken, om zo te zeggen. En die ons inderdaad voor de keuze stellen, je kunt vrij zijn. En het enige is, men zou die vrijheid ook daadwerkelijk binnenhalen. Dat wil zeggen, zich eigen maken, hoe moeilijk dat dan wellicht ook is. Maar ik hou u wat schriftplaatsen voor in het loopje weg. En sommige zoek ik misschien op, dat weet ik allemaal nog niet. En het begint weer gewoon in Matthäus. In Matthäus 11, vers 13 staat: de profeten en de wet zijn tot op Johannes. Dat lijkt mij toch een duidelijke uitspraak. En iedereen pleegt geweld tegen hetzelfde, staat er. Dat wil zeggen, men houdt er zich toch niet aan. Dat is Matthäus 11, vers 13. Al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Verder gaat het ook niet dan Johannes de Doper, feitelijk. Nou ja, tot en met de Heer Jezus eigenlijk. Maar daar staat tegenover dat de prediking van de Heer Jezus zeker niet de prediking van de wet was. Het was de prediking dat binnen afzienbare tijd die wet daadwerkelijk door hem hoogstpersoonlijk zou zijn vervuld en daarmee voltooid. Het heette niet voor niks evangeliën ook, hè? Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ze prediken ons de dood en opstanding van Christus en de resultaten daarvan. En het resultaat daarvan is inderdaad dat deze dingen vervuld zijn geworden. Profeten en de wet tot op Johannes. Je vindt hetzelfde in Lucas 16, vers 16. Die was weer voor de statistiek. Daar staat: de wet en de profeten zijn tot op Johannes. En dan ga ik snel verder. Schrijf er maar gewoon op, hè. Heb je wat na te zoeken ooit. Daarna kom ik in Johannes 1. En ik dacht dat Johannes toch, met name het Johannes evangelie, toch zich in enige populariteit kon verheugen. Onder de evangelischen, om zo te zeggen. En in Johannes 1 lezen wij in vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Natuurlijk kun je, als je wilt, proberen om de tegenstelling tussen die beiden weg te redeneren. Maar ik zeg zeer voortvarend, heel het Johannes-evangelie, trouwens de brieven van Johannes ook, kenmerken zich doordat de apostel alles zwart-wit ons voorstelt. Daarom was het Johannes-evangelie, ik wijs zo, want het was een klein boekje met één of twee nietjes erin, en dat werd vroeger gratis uitgedeeld. Er was niks zo evangelisch dan het Johannes-evangelie. Het heette bij ons trouwens een Johannes-evangelietje, heette dat, hè? Ja, dat werd soms huis en huis verspreid, gewoon met de brievenbus gegooid. En dat is gewoon zo, omdat in het Johannes-evangelie weliswaar zeer diepzinnige waarheid voorkomt. Maar tegelijkertijd wordt het ons heel eenvoudig zwart-wit voorgesteld. In het Johannesevangelie, die tijd mag ik eigenlijk niet nemen, maar goed. Maar in het Johannesevangelie is het of licht of duisternis. Het is of dag of nacht. Het is of leven of dood. Enzovoort. En het is of wet of genade. Het is van boven of van beneden. Dat is Johannes 3. En hier is het wet of genade. Het zijn allemaal tegenstellingen. En hier vind je, want de wet is door Mozes gegeven, maar daar lijnrecht tegenover staat, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat is niet in strijd met de wet, want de wet kondigt de komst van de Messias aan en daarmee de genade en de waarheid. Het was onder de wet, in de dagen van de wet, dat Mozes zong, op een andere melodie dan wij waarschijnlijk, maar hij zong, zend Heer uw licht en waarheid neder. Maar hij had de Torah, de wet, in zijn dagen. En hij zei, zend uw licht en waarheid neder. Waar had de man het dan over? Waar bad hij dan voor? Voor het licht en de waarheid van het nieuwe verbond. Het was een gebed om de komst van de Messias. Simpel genoeg. Ja. Maar het staat tegenover elkaar. Ik laat dat in het Johannesevangelie verder liggen. Ik blader meteen rechtstreeks door naar Handelingen 13... Maar u ziet dat er sprake is van een termijn die aan de wet gesteld is. Het is tot op Johannes. En toen heeft God zijn zoon gezonden geworden, uit de maagd geworden onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En in die verlossing leven wij. Ik blader naar Handelingen 13... waar wij zijn in de toespraak van Paulus, op zijn eerste zendingsreis in Antiochië, dat wil zeggen de Antiochië niet in Syrië, maar in Klein-Azië, waar hij spreekt in de plaatselijke synagoge onder de Joden, en waar hij gewoon zegt, sprekend over de opgewekte Christus, want daar heeft hij het over, en dan komt hij bij vers 38 bij een conclusie. Zo dan, en dan volgt dus de conclusie, op deze wijze en langs deze weg, van de dood en opstanding van de Heer Jezus, vers 38, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, dat wil zeggen deze die God opgewekt heeft uit het voorgaande vers, uit vers 37, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet gereinigd worden door de wet van Mozes, door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. In nog korter Nederlands, wat de wet niet kon, heeft Christus volbracht. En ik haal hem aan in verband met dat de wet en de profeten, dat het oude verbond beëindigd is door de dood en opstanding van Christus. Ik had hem ook aan kunnen halen, dit vers, in verband met wat ik dan maar noem de zwakheid van de wet. Dat lijstje wat ik bij me heb, waar ik die teksten verzamelde, dat lijstje is erg lang hoor. Dat is de langste lijst die ik bij me heb. En dat is toeval, ik bedoel, dat ligt niet aan mij, dat ligt aan de Bijbel zelf. De zwakheid van de wet. De wet kon dit niet. Elders staat omdat ze door het vlees krachteloos is. Omdat wet gelegd is op mensen die die wet nou eenmaal niet kunnen dragen. Je kan het ze kwalijk nemen dat ze het niet doen, maar de Bijbel stelt tegelijkertijd van ze kunnen het ook niet. En daarom moeten mensen van verlost worden, omdat het een juk is. En daarmee een vloek. Maar wat de wet niet kon, heeft Christus volbracht. Later noem ik u nog wel een andere schriftplaats waar ongeveer hetzelfde staat, in de Romeinenbrief. Maar het gaat mij nu om, de wet is, maar is tot op Christus en daarna breekt in plaats daarvan, niet in aanvulling daarop, maar in plaats daarvan het nieuwe verbond aan. Dat staat met veel sterkere uitdrukkingen trouwens in Handelingen hoofdstuk 6. Maar ja, eigenlijk moet ik dan zo'n heel hoofdstuk bespreken. Of ik zei Handelingen, maar ik bedoel Romeinen, sorry hoor. Romeinen hoofdstuk 6. Dat is de leeftijd die mijn partner gaat spelen, langzamerhand. Romeinen hoofdstuk 6. Feitelijk gaat heel het hoofdstuk en hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8... over dit onderwerp, hè, waar we het nu over hebben. Staan wij in de zonde? Staan wij onder de wet? En het antwoord is in beide gevallen uiteraard nee. Maar daarna volgt de vraag, maar waaronder dan wel? En dat is hoofdstuk 8 dan, hè, onder de geest die ons leiden zal en niet de wet. Maar in vers 6, en ik noem al eens enkele teksten, dat wil zeggen dat samenvattend enzovoort, maar ik wijs erop dat ik ze niet uit een verband haal. Ik wijs uitdrukkelijk op het verband. Kijk het maar na, het hele hoofdstuk gaat daarover en zegt, zullen wij in de zonde blijven? 6 vers 1, en het antwoord is, dat kan helemaal niet, dat is een absurde gedachte. Wij zijn der zonde gestorven, want wij zijn met Christus gestorven en begraven en opgewekt, opdat wij, vers 4, in nieuwheid des levens zouden wandelen en tot heerlijkheid des vaders en niet onder de wet. Want we zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En we zouden met hem leven, was de bedoeling. Maar dan staat er zo'n kernachtige uitspraak inmiddels in vers 14. Er staat, want de zonde zal over u niet heersen. Daar had ik het dus vandaan. Hè? Wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Inderdaad, mijn vader leerde dat ook. Maar ja, waarom ook niet? Paulus leert dat, de Bijbel leert dat, Gods woord leert dat. Hè? De zonde zal over u niet heersen en niet wegverklaren naar de toekomst. Zo van, dat komt ooit een keer, want zullen is toekomende tijd. Want het is niet toekomst, het is grammaticaal toekomende tijd. Maar het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. De zonde zal over u niet heersen, nu niet. Want gij zijt nu niet onder de heerschappij van, onder de wet. Maar gij zijt onder de heerschappij van de genade, staat er. En er staat een heleboel in één keer. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de zonde. Had er ook kunnen staan. Maar er staat, want gij zijt niet onder de wet. Waarmee in één klap gezegd wordt dat wie onder de wet staat, onder de zonde staat. Of nog sterker, een andere term, wie door de wet beheerst wordt, wordt beheerst door de zonde. Het is ook makkelijk aantoonbaar via degenen die onder de wet leven, of wat er voor door moet gaan. Het begrip zonde bepaalt hun denken. Mijn eenvoudige verklaring is gewoon dit. Zij vragen zich altijd af, mag het of is het zonde? En het zondebegrip is bepalend voor heel hun denken en daarmee voor hun leven. Maar Paulus zegt, wij leven niet onder de wet en de vraag is ook niet of iets zonde is of niet. Het heeft er niets mee te maken. Het zondebegrip beheerst onze levens niet. Nee, ik weet het. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar de Bijbel zegt dat de Heer onze gewetens zou reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En dat wij die gereinigd zijn dan wel worden, geen beet meer hebben van zonde. Staat allemaal keurig in de Statenvertaling. Dat is orthodox, bedoel ik maar. Zit er gewoon in. Ja. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ik zal het nooit vergeten, en u hoort het waarschijnlijk niet voor het eerst uit mijn mond. De man vroeg, wat is de basis voor de christelijke ethiek? En de geachte docent, het geachte studenten werden geacht te antwoorden, de 10 geboden. En dat is 100% fout. De basis van de christelijke ethiek is genade, is vergeving. Als we iets hebben tegen een ander, zouden we vergeven. Dat is de basis van de christelijke ethiek. Niet de beschuldigende vinger uitsteken naar elkaar of naar onszelf. Dat laatste is waarschijnlijk nog moeilijker. Maar het is vergeving. Zoals Johannes de Heer zong, schiet me net op tijd binnen. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En in mijn dagen, dat is lang geleden, werd er ook wel gezongen. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik. Nee, want het is alles genageld aan het kruis. We hebben die nog. Dat weet iedereen, dat weten ze zelfs bij de omroep. De Heer Jezus is voor onze zonden gestorven. Waar hebben we het dan nog over? Geloven we dat of niet? Heeft hij ons verlost of niet? Alleen het gaat veel verder, zoals ik u zei vanmorgen. Hij is voor ons gestorven. En wij zijn naar de oude mens net zo goed weggedaan. En het is gebeurd 2000 jaar geleden zo ongeveer. En daar leven wij uit. Het is geen punt van discussie. Het wordt gepredikt, zwart op wit. Gij zijt niet onder de wet. Dat je er in de praktijk wellicht toch onder leeft, mogen dan zo zijn, maar het is in strijd met de wet. Het is onrechtmatig. Als dode heb je niet het recht om je onder de wet te stellen en kun je geen aanspraak maken op de rechten die de wet eventueel een mens geeft, maar kun je ook niet je plaatsen onder de plichten die de wet een mens oplegt. Je leeft er niet onder, je leeft überhaupt niet, je bent dood. En mijn vader zei dan, en wij leven in Christus en Christus is niet onder de wet. Je kunt de Heer niet een wet opleggen. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat moeten we daar dan mee? U leest hopelijk in uw eigen tijd het hoofdstuk, desnoods 5 keer, dat maakt me niet uit. Het is nooit genoeg, denk ik wel eens. Daar staat wat je met je leven zou doen. Namelijk, je leden, je lichaam stellen tot wapenen der gerechtigheid. Niet stellen onder de wet, maar beschikbaar stellen aan de Heer. Die ons, maar dat is 2 Korinthe 3, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, niet naar het oude verbond, maar naar het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes, want de letter, de wet, dood, maar de geest, nieuw verbond, maakt levend. En dat is meteen ook, en zo'n tekst is al voldoende, het is meteen het eind van de zogenaamde verbondstheologie, waarbij de genade geldt als aanvulling op de wet, en waarin de wet, waarin genade vermengd wordt met wet, al naar gelang het uitkomt. Stamppot. Door elkaar geroet, zodat je het verschil niet meer kent. En niet meer kunt onderscheiden. En niet weet waar je aan toe bent. De Bijbel zegt waar we aan toe zijn. Het is niet het een, maar het ander. En de Heer zei, onder het nieuwe verbond zal ik uw zonden niet meer gedenken. En ik zal u een nieuw hart geven, een nieuw binnenste. In de praktijk een gereinigd hart. Gereinigd van dode werken. Nee, niet uw handen, uw hart gereinigd van dode werken. Uw handen niet, uw voeten ook niet. Gereinigd van dode werken, het hart. zodat onze eventuele misdaden, zonden, of ze, als ze daar zijn... Nee, die zijn er, maar ik wil er niet te veel over spreken natuurlijk. Als ze er al zijn, ze staan ons niet in de weg. We zijn met God verzoend door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar hebben wij niets voor gedaan. Wij kunnen ook niet iets doen om dat weer af te breken. We hebben het maar te aanvaarden zoals het is en zoals God het ons aanreikt. Dat is onze verantwoordelijkheid. En als er dan toch iets zondig is, dan is het deze prediking, dit woord van God afwijzen. En zeggen, u hebt mij wel verlost, maar ik stel het niet op prijs. Ik wil het terug. En men haalt alsnog via een achterdeur de wet binnen. U weet wel, de Heer heeft ons verlost van de wet. En daarna zeggen we dat we uit dankbaarheid toch de wet willen volbrengen. Ik heb een klusje voor u opgeknapt en u bent mij zo dankbaar dat u het zelf nog eens over gaat doen. In de wetenschap dat u het niet kunt, maar u gaat het wel proberen. Waarom heb ik het dan gedaan voor u? Hoe dankbaar is dat? Dat is, als je mij vraagt, het toppunt van ondankbaarheid. En los daarvan, waar staat dat dan in de Bijbel? Dat dat zo zou moeten. Het is niet te vinden. Wij zijn niet onder de wet. Wij zijn onder de genade. Staat er trouwens nog een keer, want vers 15 herhaalt het. Hè? Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet? Dat zijn altijd de luid die niet in de vrijheid willen staan en ons de vrijheid misgunnen. Zeggen, ja, maar als je in de vrijheid staat er niet onder, dan kun je dus maar doen wat je wil. En het antwoord is, ja, dat kan ook. Hoezo? Nee, maar iemand die onder de wet is, kan dat ook. Is toch allemaal theorie. Dat kan toch? Je kan doen wat je wil. Maar de vraag is of het tot eer van God is. Uiteindelijk is dat altijd de vraag. Het is niet tot eer van God om je onder de wet te stellen. Het is tot eer van God om je te stellen onder de genade. Dat weet iedereen, althans dat kan iedereen weten. Want je hoeft niet zo heel erg gelovig te zijn om het onze Vader te kennen. Dat zegt, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Is dat wet? Dit is een nieuwe verbond. Dat is genade. Hij vergeeft onze schulden en wij hebben daarmee meteen onze rechten verspeeld. En dus zit er niks anders op dat waar de Heer onze schulden heeft weggedaan, bij de schulden van een ander, bij ons, ook wegdoen. Logischerwijze. Ik wou zeggen, dat is logisch, maar ik wou niet meteen Johan Cruijff citeren. Hè? Maar het is logisch natuurlijk. En in Colossense 3 staat het zelfs andersom. Ja, dat wij vergeven. Gelijk de Heer ook ons vergeven heeft enzovoort. Dat is onze samenleving, dat is onze christelijke ethiek. Dat is niet wet, dat is genade. Vergeven. En dat mensen daar misbruik van maken, dat is zo. Er zijn er ook die dat doen terwijl ze niet weten hoe het anders zou moeten. Maar dat komt omdat ze zich niet laten vullen met het woord van God. En bovendien, ik heb nergens gelezen in de Bijbel dat de Heer wil dat wij hier helemaal niet meer zondigen. Ik lees wel in de Bijbel dat de Heer ons oproept om te komen tot geloof in Hem en in de woorden die Hij spreekt en de gedachten die Hij ons in zijn woorden bekend maakt, omdat zijn gedachten nou eenmaal hoger zijn dan de onze en daarom moeten we naar Hem luisteren. Jesaja 55 was dat. Dat lees ik in de Bijbel. Om vertrouwen te stellen in Hem. En wat betreft het zondeprobleem, die kent u van mij ook. En ik hoop dat die legendarisch wordt als we tijd van leven hebben. Het zondeprobleem was Gods probleem en Hij heeft het opgelost. En voor zover het ons probleem is, komt het omdat wij het cultiveren. En in stand willen houden. Dat is harde taal, maar die Bijbelse boodschap is ook niet naar de mens. Bent u een zondaar? Maakt niks uit. Je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Die weet dat je een zondaar bent. En er staat nergens dat hij beloofd heeft ons van die zonden als zodanig te reinigen, zodanig dat we ze niet meer doen, maar wel dat hij ervoor zal zorgen dat we er geen last van ondervinden wanneer wij bereid zijn hem te dienen. Hebben we dat nog? Hij reinigt onze gewetens. Wij waren zondaren. We zijn nu kinderen Gods. En we zingen met zuster Alta maar weer: hij gedenkt mijn zonden niet meer. En zo is het maar net, dat staat gewoon in de Bijbel. Zie. Twee verschillende dingen, maar wij leven daar niet meer onder, onder die wet. Als ik nou twee bladzijden omsla, ben ik trouwens in Romeinen hoofdstuk 10. Eigenlijk zou ik een draad op moeten nemen in hoofdstuk 9, maar dat weet u, dat doet u dan later zelf maar. Daar staat dat degenen die onder de wet waren, de Joden, nog steeds zoekende zijn. En zij vinden niet. Zij zoeken weliswaar vrijgesproken te worden. Dat heet gerechtvaardigd te worden. Dat is hetzelfde, hè? Zij zoeken gerechtvaardigd te worden, maar het lukt hen niet. En Paulus zegt, dat komt omdat ze op de verkeerde plaats zoeken. Zij zoeken namelijk rechtvaardigheid uit de wet. Dat is in de laatste verse ongeveer van hoofdstuk 9. Maar hij zegt ook, daarmee zijn ze de rechtvaardigheid van God niet onderworpen, want de rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven. Die niet werken, maar geloven, heet dat dan. En daar vinden we de krachtige uitspraak vervolgens, dat weliswaar Paulus de Joden getuigt dat zij, 10 vers 2, een ijver tot God hebben. Dat wil zeggen, ze zijn zeer religieus. Nee, niet gelovig. Zeer religieus. Is niet hetzelfde, dat weet u. Hè? Is niet hetzelfde. In de volksmond wel, volgens je woordenboek misschien ook. Maar dan heb je een slecht woordenboek. Het is totaal wat anders. Ik geef hun een getuigenis dat ze ijver tot God hebben. Religieus. Maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten onder de wet, toch? Dat is toch wat Joods per definitie is, althans binnen het Bijbels verband, onder de wet. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten door werken der wet, maar daarmee zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Weliswaar religieus, misschien zelfs wel streng religieus, maar stok ongelovig. Nee, ja, dat heb je onder christenen ook. Althans onder luiden die ze voor christenen uitgeven, die als christen bekend staan en zo zelfs ingeschreven staan bij het bevolkingsregister. Ze zijn wel religieus, maar daarmee niet gelovig. Ze geloven het woord van God niet. Zij zijn aanhangers van een kerkelijke traditie op een of andere wijze. En lidmaten. Dat heet elders gewoon leden, maar goed. Maar lidmaten enzovoort. Beleidend lidmaten, dat soort dingen meer. Maar wat beleiden? Ik heb het nagevraagd. Wat beleiden zij? De leer van de kerk. Daar hebben we het niet over. We hebben het over dat woord van God. God geeft ons niet formulieren van enigheid. Hij geeft ons niet een catechismus. Hij geeft ons zijn Bijbel, zijn woord. En daar staan deze dingen in, hè. De Joden hebben een ijver tot God. Ze zijn wel religieus, maar ongelovig. Later is, of bij gelegenheid was Paulus in Athene. Daar waren ze niet zo Joods, maar wel alleszins gelijk als godsdienstigen. Het heeft me 3 dagen gekost om de uitdrukking uit het hoofd te leren. Alleszins gelijk als godsdienstige. Maar stok ongelovig. En daarom bracht Paulus en het evangelie. De Joden en ook de Grieken. Met name in Athene, de hoofdstad van de menselijke filosofie. Weet u wel, filosofie. zogenaamde wijsheid. En Paulus zegt, wat ik je verkondig is wat je zelf toegeeft niet te kennen. De onbekende God. Tja. Maar ze zijn godsdienstig, de Joden. Maar ze zijn niet aan de rechtvaardigheid Gods onderworpen. Waarom niet? Vers 4, want om vers 4 ging het mij voor Romeinen 10. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid van een ieder die... ja, niet die een ijver tot God heeft, of die religieus is, of alleszins gelijk als godsdienstige, maar die gelooft. Uiteraard in wat God gesproken heeft en ons zwart tot wit heeft nagelaten. En dit hoofdstuk 10 staat niet op zichzelf. Het volgt op die hoofdstukken 6, 7 en 8 in elk geval, waarin die situatie is uitgelegd, dat door de dood en opstanding van Christus in ieder geval een eind gekomen is aan de heerschappij van de wet. En het probleem van het geloof in Christus is hierin gelegen dat men al die menselijke filosofie moet opgeven. Al die menselijke leer die zegt, maar de mens heeft toch regels nodig. De Bijbel zegt, nee, kinderen hebben regels nodig. En een volwassene heeft kennis nodig van de waarheid. Opdat hij daaruit en daarnaar zou leven. Heeft genade nodig, heeft vrijheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. En om in vrijheid en in vrije keuzen ook inderdaad God te dienen en daarmee verantwoordelijkheid te dragen en daarvoor ook loon te kunnen ontvangen. En daartoe heeft God ons verlost. Niet pas op de jongste dag en niet op de dag van ons overlijden, maar reeds 2000 jaar geleden. En in die vrijheid staan wij en die vrijheid zouden wij leven. Hier in de volgende verzen, maar ook valt het toevallig op, in de volgende verzen, vers 5 en 6, staan dus ook oude en nieuw verbond tegenover elkaar. Hè? Net als in Johannes 1, wet door Mozes, genade en waarheid door Jezus Christus. En hier staat, Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is zeggende, de mens die deze dingen doet, werken, zal door dezelfde leven, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, zegt, vers 8, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. Tussenliggende versen zijn geciteerd uit Deuteronomium 30, en die sla ik dus nu even over, maar dit is wat er staat. Geloof in wat God geopenbaard heeft, kennis van de Heer Jezus Christus en daarmee kennis der waarheid. In de Galatenbrief gaat de apostel uitgebreid op dit aspect in. Dat is in de hele Galatenbrief, maar ik lees u Galaten hoofdstuk 2. En ik neem de draad op vanaf vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mij tot een overtreder. En hij heeft het over de werken der wet. Lees maar de voorgaande verzen, daar staat dat allemaal. En Paulus zegt, wij prediken niet de wet, want juist door de prediking van rechtvaardiging uit geloof en dus de opgewekte Christus prediken wij het einde der wet. En als ik daarna tegen gelovigen zeg dat ze alsnog onder de wet moeten leven, hij zegt, dan bouw ik weer op wat ik eerst afgebroken heb. En hij zegt, als ik dat doe, stel ik mijzelf tot een overtreder. Overtreder waarvan? Vraag is voldoende om het antwoord te geven. Van de wet namelijk. Het is in strijd met de wet. Vers 19, prachtige uitspraak. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven. Ik vind die vertaling mooier, omdat die beter rijmt. Ik ben door de wet der wet gestorven. Maar der wet betekent gewoon voor de wet, hè? Met deze derde naamvalsvorm. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Ik vind hem prachtig, ik vind het humor. Misschien moet je zeggen, het is ironie. De wet veroordeelt degene die door de wet beheerst worden ter dood. Maar daarna heeft de wet niks meer te zeggen. Zodat de wet per definitie niet kan bestaan. De wet is gelegd op het vlees, maar de wet veroordeelt het vlees ter dood. En daarna heeft de wet niks meer om over te heersen. De Bijbel zegt niet voor niks dat het een zwakke constructie is. Maar de mens vroeg erom. Wat moet ik doen? En toen zei de Heer, nou ja, als je het weten wil. Als je mijn normen wilt kennen en meteen helemaal volgekoud en uitgewerkt. Hij zegt, het is ongeveer dit. En de Heer zei tegen Mozes, hier is het. Neem het maar mee. Lees het maar voor aan het volk en vraag maar wat ze ervan vinden. Staat allemaal in Exodus. En Mozes moest het voorlezen alsof het een stuk burgerlijk wetboek was. En dat was het ook. En toen kwam de logische vraag. Dat komt altijd na het voorlezen van het burgerlijk wetboek. Wat is hierop uw antwoord? En toen zeiden ze. Al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. Dat was het verkeerde antwoord. En in veel gevallen is dat nog zo. Ik weet niet wie het helemaal volgt wat ik nu allemaal zeg. Ik zeg een paar dingen tegelijk. Hè. Dan zegt men, ja, ik wil. En later heb je er spijt van, want er blijkt, nee, ik kan niet te zijn. Maar goed, maar zo is het met de wet. En de vergelijking met een huwelijk is zo gek niet, want dat was het ook. Want de relatie onder het oude verbond tussen de Heer en Israël wordt beschreven als een huwelijksrelatie. Een huwelijk dat jammerlijk mislukt is overigens. Ja, ze waren overmoedig, maar deze, oké, als het dan moet, oké. En Mozes terug naar de Heer, ze hebben ja gezegd. En dan moet je die geschiedenis lezen, want dan komt Mozes met die stenen tafel en u weet wat er gebeurde. Hij was nog niet de berg af of die dingen waren al kapot. En dat is symboliek. En het was Mozes die ze uit zijn handen liet vallen. Ik zeg het maar netjes, maar hij smeet ze kapot, hè? Dat weet je. Hè? Hij was woest die man, hè. Nee, ik heb de film gezien, dus daarom weet ik dat. Hè. Maar goed. Maar hij smeet ze kapot. En Mozes in de Bijbel is zelf de uitbeelding van de wet. Soms gaat het over de wet en dan staat er gewoon Mozes. En wat uitgebeeld werd, is hoe de wet zelf een einde maakt aan de eigen heerschappij. De wet gooit zichzelf stuk. De wet stelt eisen aan de mens die waaraan de mens niet kan voldoen. En dat betekent het einde van de heerschappij van de wet. En dat einde is officieel gekomen toen de Heer stierf voor de gehele mensheid. En daarmee was niet alleen het Joodse volk, maar de hele mensheid verlost van die wet die de Heer zelf gegeven had. Iemand zei, ja, maar de Heer had hem zelf gegeven. Zeg ik, ja, maar daarom was de Heer ook de enige die er een einde aan kon maken. En dat heeft hij ook gedaan. En niet in strijd met de wet, heeft hem niet ontbonden, hij heeft hem vervuld. En dat is wat hier besproken wordt. Ik ben door de wet. Dat wil zeggen, de wet heeft dat zo geregeld. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. En de vraag is, waarom is dat gebeurd? Dat is niet goed. De vraag is, waartoe is dat gebeurd? Wat was het doel? En sommigen denken dan om de vrijheid te hebben om een losbandig leven te kunnen leiden. En noemen dat vrijheid. En de Bijbel zegt, nee, dat was niet het doel. Het doel is om in die vrijheid God te dienen. En ik verwijs maar weer naar de uittocht uit Egypte. Wat gingen ze ook alweer doen? Waarom gingen ze Egypte uit en de woestijn in? Om den Heere een feest te vieren. Dat is het, hè? Het land uit in vrijheid om de Heer te dienen en het wordt beschouwd als een feest. En zo zou het voor ons zijn. Het dienen van de Heer in vrijheid en het is een feest. Niettemin is het dienstbaarheid, maar één waarvoor we zelf hebben gekozen. Nee, niet die we zelf gemaakt hebben, die de Heer voor ons bereid heeft in overeenstemming met de wet en die hij ons aanbiedt. In gedachten zie ik dan Mozes staan, een end buiten het dorp, nou ja, buiten de legerplaats, nog op gehoorafstand. Want hij staat daar in de woestijn buiten het legerkamp, keurig georganiseerd, dat legerkamp, dat weet u toch, hè, volgens de statuten en allerlei richtlijnen en de planologische inrichting van het kamp. En dat weet u allemaal, hè, ruimtelijke ordening heette dat vroeger. U weet wel, de tabernakel in het midden en die drie stammen bij elkaar noordelijk en die drie stammen zuidelijk. En Levi rondom de tabernakel, dat weet u toch allemaal, dat is dat allemaal in de Bijbel. Hè? Waarom moet je dit weten voor je persoonlijk geestelijk leven? Nou, let op. Het was keurig geregeld en buiten het legerkamp staat Mozes bij gelegenheid en roept en zegt, al wie de Heer wil dienen, hier bij mij verzamelen. Buiten dat kamp. Buiten de ruimtelijke ordening en de statuten en de richtlijnen enzovoort. Dat is toch wat het uitbeeldt. En in aansluiting daarop schrijft Paulus, als u mij vraagt, Paulus in Hebreeën, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, want de Heer staat te roepen buiten Jeruzalem. Hij werd uitgeleid en daar gekruist. En nog steeds buiten Jeruzalem roept hij ons en zegt, bij mij verzamelen. Buiten de legerplaats, waar we inderdaad dan zijn smaadheid dragen. Voorlopig. Want dat gaat anders worden. Maar dat is in de toekomst, hè. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. Vers 19 nog steeds. Opdat ik voor God, want Gode betekent voor God. En ik kom overeen met voor de wet. Daarom vertaal ik liever geef ik liever de voorzetsels, omdat wij in Nederland die naamvalsvormen kwijt zijn geraakt. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Ik ben voor de wet dood, opdat ik zou zijn levend voor God. Het is van tweeën één. Wij leven voor de wet of wij leven voor God. Beide kan niet. En leven voor de wet is zelfs voor een ongelovige in strijd met de wet. Alleen die trekt er zich überhaupt niks van aan. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Ieder die zich onder die wet stelt, doet dat ten onrechte. Het is in strijd met de wet, want de wet heerst niet over doden. Dat is Romeinen 7. En waar hij, de Christus, voor ons gestorven is, zijn wij met hem gestorven. 2 Korinthe 5, vers 5. Eén is voor alle, nee, niet vers 5. 2 Korinthe 5. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. En hier staat het ook. Ik ben door de wet en dus in overeenstemming met de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. En nog een keer, ik ben met Christus gekruist, vers 20, en ik leef. Doch niet meer ik, niet die oude mens, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Heb je dat? Dat is het alternatief. En lees in gedachten lees ik hier verder, maar ik stop hier mee, want ik wil u nog wat schriftplaatsen voorhouden. Maar het hele schriftgedeelte gaat daar uiteraard over. Hè? Eén en hetzelfde verhaal. En hoofdstuk 3 zou ik ook moeten citeren natuurlijk. Daar staat zelfs in vers 12 van hoofdstuk 3. Nou, eerst in het begin van Galaten 3 wordt gezegd, wordt het voorbeeld aangehaald van Abraham. U weet wel, Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Vers 6, ontleend aan Genesis 15. En ik zal u nog een tip geven, al krijg ik langzaam een handhaast natuurlijk. Ik zal u nog een tip geven. Als iemand beweert op grond van zijn filosofische studie, ik vind het bijna een vies woord, maar als iemand, nee, dat meen ik. Als iemand op grond daarvan beweert dat de mens nou eenmaal een wet nodig heeft en dat het zo fijn is dat de Heer ons die gegeven heeft en dat het een vreugde is om daaruit te leven, want sommigen beweren dat, dan zeg ik meteen, die arme Abraham. Die arme man. Abraham. Hij had geen wet. Die kwam pas na 430 jaren, vers 17, Galaten 3. Hij kon zonder. Hij geloofde namelijk. Wet heeft niet van doen met geloof, wet heeft van doen met religie. Maar Abraham was niet religieus, hij geloofde in wat God gesproken had. Hij was lang niet de eerste trouwens, in het Bijbels verslag van Noach staat het ook, hè. En van Henoch. En van Abel. Hij geloofde. En er werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar Abraham die is gerechtvaardigd uit geloof, zonder de wet. En als dat toen komt, kan het nu ook, want bij God is geen aanneming des persoons. Toch? Nee, en in het geval van Abraham was het vooruitgrijpend op de dood en opstanding van Christus. En voor ons is het teruggrijpend op de dood en opstanding van Christus. Ja, moeilijker mag het niet zijn. Maar dan lees ik vers 9. Zo dan, zo'n woorden die we eerder tegenkwamen, zo dan, Galaten 3 vers 9, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham, die ook de wet niet had. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al, let op al, in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat je aandacht moet geven aan al, is omdat degenen die toch willen vasthouden aan de wet, ondanks dat de Bijbel op vele plaatsen zegt dat we ervan verlost zijn, die hebben daar het volgende op gevonden. Want je kunt altijd wel wat verzinnen. Die hebben het volgende op gevonden. Die hebben de wet verdeeld in twee delen, zodat als je verlost bent van de wet, is het wel waar, maar het geldt voor het ene deel. En voor zover wij toch onder de wet zouden moeten leven, omdat we dat op grond van filosofische argumenten belangrijk vinden, hebben wij het andere deel. En zo houden we aan de ene kant de menselijke filosofie omhoog en de andere kant de Bijbel. En we verknippen de wet in twee stukken. Dan vinden ze ons, dispensationalisten, van ons zegt men dat wij de Bijbel verknippen. Moet eens kijken wat die lui doen. He? Maar de Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in een boek der wet om dat te doen. Daarmee kun je de wet dus niet meer verdelen in een ceremonieel deel en het morele deel van de wet. Zo van, wij zijn verlost van de ceremoniële wet, maar wij moeten ons houden aan de morele wet. Er staat hier gewoon, al hetgeen geschreven is in het boek der wet. De Bijbel kent dit onderscheid niet. Afgezien van dat het beschouwd moet worden als een morele verplichting om zich te houden aan de ceremoniële wet. Dus je kunt meteen het onderscheid niet meer maken tussen morele en ceremoniële wet. Bovendien zou betekenen, want dat is wat men leert, zou betekenen dat wij verlost zijn van de ceremoniële wet. En dan zou het betekenen dat wij op godsdienstige gronden, zal ik maar zeggen, dat het ons verboden is om het Loofhuttenfeest te vieren, het Paasfeest te vieren, het Pinksterfeest te vieren, want dat maakt onderdeel uit van de ceremoniële wet en daar zijn we van verlost. Hebben jullie dat zo snel gevolgd? Waarom zouden wij verlost moeten worden van de ceremoniële wet? Oh ja, omdat we dan zoveel offers moeten brengen en het kost zoveel geld. Moet ik zeggen, dat is maar een fractie van wat we aan BTW betalen. Al jaren. Hoezo? Doe nou toch, wat een flauwekul is dit allemaal. De wet is de wet. En hier en ook op andere plaatsen staan woorden van diezelfde strekking. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan lees ik weer verder. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want er is nu eenmaal geschreven, de rechtvaardige zal uit het geloof en niet uit de wet leven. En dat is een citaat uit, wat het was, Habakkuk, geloof ik. Ja. En dan ook maar gewoon verder, vers 12. Doch de wet is niet uit het geloof. Bij sommigen wel, die zeggen gelovig te zijn en leven daarom onder de wet. Maar het is volstrekt onbijbels. Zie, het zijn twee dingen die met elkaar niks van doen hebben. De wet is niet uit het geloof. De wet is een kwestie van de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Staat er nu opnieuw in vers 12. En dan vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En let u, ik waarschuw u nu meteen. Hè. Men zegt dan, God heeft ons weliswaar, of Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, maar niet van de wet. Maar dat gebeurt als je een tekst uit zijn verband haalt. Want er stond, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Niet maar de wet brengt een vloek, de wet is een vloek. En de vloek der wet is niet de vloek van de wet, maar het is de vloek namelijk de wet. Ik heb gewoon geen tijd om dat uit te leggen. De wet zelf wordt beschreven als een vloek. De wet komt over je en daarmee komt er een vloek over je, want de wet onverbiddelijk veroordeelt je ter dood. Daarom heet de wet een bediening des doods. Dat is in Korinthe, is dat in 2 Korinthe 3. De letter dood, dat is de letter van de wet, staat erbij hoor, de letter van de 10 geboden. In stenen gegraveerd. De wet heet een bediening der verdoemenis. In 2 Korinthe 3 vers 9 is dat, om maar eens wat te noemen. Ik heb nog een paar uitdrukkingen voor u, maar ik wacht tot ik geen tijd meer heb en dan kan ik ze afraffelen. Hoef ik er niet uitgebreid op in te gaan. Maar ik geef u wel schriftplaatsen. Christus heeft ons verlost van de, niet maar van de vloek, maar van de vloek namelijk de wet. Hij heeft ons verlost van de wet. Trouwens, natuurlijk betekent het dat, want je neemt gewoon een algemene Bijbelse encyclopedie, of hoe zo'n ding maar heet, of een inleiding tot de Bijbel. Vind ik ook een prachtige term hoor, inleiding tot de Bijbel. En dan zoek je op Galaten, Galaten brief. En daar staat erin dat die in de brief de apostel Paulus zich teweerstelt tegen de Judaizers, noemen we het zoiets, de Judaïserende gelovigen, degene die ons onder de wet willen brengen. Precies. En dat staat hier ook. En je moet het niet eerst in je inleiding tot de Bijbel zeggen dat het daarover gaat. En als je dan zo'n vers tegenkomt waar dat staat, zeggen dat het dat niet betekent. Christus heeft ons verlost van de wet. Die een vloek is, er wordt dus bijverklaard waarom wij er verlost van moesten worden. Omdat de wet weliswaar heilig en rechtvaardig en goed is, maar het is een vloek. Die op rechtvaardige grond wordt uitgesproken over de zondaar. Dat is niks mee mis, dat is zo. En maar daarom moesten wij ervan verlost worden. En dat is gebeurd door het lijden en de dood van de Heer Jezus. En door zijn opstanding en in zijn opstanding ontvangen wij die geloven nieuw, eeuwig leven. En dat is een leven niet meer onder de wet, maar onder de genade. En dat is niet een bediening des doods, maar een bediening des geestes en levens. En God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn, in plaats van dat oude, dat alleen maar dood. Dat is 2 Korinthe 3. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde. Dat wil zeggen, hij werd vervloekt, maar het wordt sterker gezegd. Hij werd vervloekt, hij werd die vloek. Dat is heel mooi taalgebruik. Dat wil zeggen, die vloek die rustte op hem en bepaalde voor 100% wat er met hem gebeurde. Hij werd die vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Staat in het Oude Testament dus, in Deuteronomium. Eerst stond er zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. En daarna staat er Christus is geworden een vloek. Want er staat vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij kwam namelijk die wet vervullen. En in overeenstemming met zelfs de voorschriften in de Mosaïsche wet, vertegenwoordigde hij heel de mensheid in rechten voor de rechtbank bij God, als zoon des mensen, als hoofd van de menselijke familie, als erfgenaam van Adam en dus als goel, loster, bloedbreker, wat het maar was. En als vertegenwoordiger, als personificatie van heel de mensheid, werd hij veroordeeld en geëxecuteerd. En het resultaat is dat heel de mensheid daarmee, en dus ook elk mens, al zijn rechten, maar ook al zijn plichten verspeeld heeft. En dat is de belangrijke basis, niet alleen voor dat de Bijbel zegt de mens is dood door de misdaden en zonden en dat soort dingen meer. Maar het is ook een belangrijke basis voor de merkwaardige situatie dat wij geloven in een God die schepper is van hemel en aarde en Christus die uitermate verhoogd is. En van dat zo is, zie je in de praktijk geen bal, geen moer, geen en al nog meer van die gekke Nederlandse uitdrukkingen. Helemaal niks. En zingt men elkaar toe, God regeert de wereld. Maar dan moet je niet de krant gelezen hebben of het nieuws gezien hebben op televisie. Want dan weet je dat het niet zo is. Dat laatste maakt mij niks uit. Ik heb mijn Bijbel gelezen en ik weet dat het niet zo is. Ik weet dat God de heerschappij, dat Christus de heerschappij op zich zal nemen. De facto, dat is een juridische term, de facto in zijn wederkomst. Dat God hem tot koning gemaakt en gestalfd heeft in zijn opstanding. En dat hij voorlopig niks anders doet dan u en mij, namelijk een gemeente verzamelen uit de volkeren voor zijn naam. Dus Handelingen 15. Onder andere dan, hè. En wat betreft de onderwerping van de wereld als zodanig, hij heeft geen haast. De wereld heeft hem verworpen. Hij was het licht der wereld en hij was in de wereld. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Johannes 1. En dan Johannes 3. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dat is het oordeel, staat er, waaronder de wereld bestaat vandaag. Het oordeel is, men heeft God verworpen. En God zegt, oké, dan zoek je de oppositie zelf uit, kijken wat er van terecht komt. Nee, mijn woordkeus is de vrije vertaling van Deuteronomium 32, meen ik. Kan ook 31 zijn. De Heer zei, ze hebben mij in vergetenis gesteld. Ik zal hun in vergetenis stellen. Ik zal zien, ik bekijk het wel. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat betekent, ik zal zien waar ze terechtkomen. Ik zal wel zien. Dat betekent, ik ga er niks aan doen. Laat maar gaan. Waarmee ik niet zeg dat God nooit, of dat de Heer nooit eens ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Daar had ik het niet over. Ik had het niet over zijn eventuele ingrijpen of invloed. Ik had het over zijn heerschappij. En dat is nog heel wat anders. De Bijbel zegt, dat is niet aan de orde. Dat komt pas later. En daarom worden u en ik overgezet uit het rijk der duisternis in dat rijk van de erfgenamen in het licht. Je weet wel, de zoon zijn en liefde en hoe dat maar heten mag. Want hier in de wereld is zijn rijk niet. Daar zal het zijn in de toekomst. Logischerwijs. En als je dat niet weet en denkt dat de Heer nu regeert, dan is de kans het grootst dat u niet gelooft dat hij in de toekomst alsnog op aarde zijn koninkrijk zal oprichten. Want dat is zo de gang van zaken. In die kringen waarin men gelooft dat de Heer vandaag regeert, op wat voor wijze dan ook, gelooft men gewoonlijk niet dat hij zal wederkomen om hier op aarde de troon van David op te eisen in Jeruzalem. En andersom, als je weet en gelooft dat de Heer nu niet regeert, maar slechts zijn gemeente verzamelt uit de volkeren, wel in die kringen, en daar hoor ik bij, en daar kom ik uit, en weet je veel wat, daar gelooft men inderdaad dat hij dus alsnog zal komen in de toekomst, om alsnog zijn koninkrijk te openbaren. En zo is het. En al die misverstanden over de wederkomst van Christus komen in wezen voort uit het misverstand over onze tegenwoordige tijd. Men wil niet erkennen dat voor ons in de wereld geen plaats is, dat we er geen thuis hebben, dat de Heer er geen thuis heeft, dat hij zich uit de wereld heeft teruggetrokken omdat hij door de wereld verworpen is enzovoort. Dat wil men niet erkennen, dat komt niet uit, en men is dus het zicht op de wederkomst van Christus kwijt. Dat is het echte verhaal. Dat meen ik serieus, dat is het echte verhaal. En wat je mensen ook vooruit uit de Bijbel over de wederkomst van Christus, men zal het niet begrijpen en kunnen accepteren als men niet eerst accepteert dat de Heer nu buiten deze wereld staat. En wij ook. En het is wat de Heer tot zijn apostelen zei, ze hebben mij verworpen, ze zullen ook u verwerpen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haat en verwondert u daarover niet. En de heerschappij, de heerlijkheid van Christus wacht op zijn openbaring in heerlijkheid. Goed, het was Galaten hoofdstuk 3, wat zal ik u nog noemen? Oh, natuurlijk vers 23 over het Joodse volk staat specifiek. Doch eer het geloof kwam, eer Christus kwam eigenlijk, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen meer. Eer het geloof kwam, waren wij, Joden, religieuzen dus, Joden, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. U weet wat een huis van bewaring is? Juist. U weet wat een bewaarschool is? Nou, het heet tegenwoordig anders. Maar, ja. Daar worden diegenen bewaard die geacht worden geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen in de maatschappij. Dat waren kleine kinderen op de bewaarschool. In mijn dagen heette het trouwens al kleuterschool, maar de term bewaarschool heb ik nog net meegekregen. En het huis van bewaring is net zoiets, daar worden mensen op, is een gevangenis, daar worden mensen opgesloten die niet bekwaam zijn om verantwoordelijkheid te kunnen dragen, in welke vorm dan ook, in de samenleving. Ja. En wij, zegt Paulus, waren onder de wet in bewaring gesteld, want onder de wet kun je geen verantwoordelijkheid dragen. Kan sowieso niet, daar krijg je ook geen ruimte voor. Je moet gewoon doen wat er gezegd wordt. Net als een militaire dienst, broeder. Ja, ik ben in militaire dienst geweest nog. Hoef je geen verantwoordelijkheid te dragen. Je hoeft ook niet na te denken. Daar waren de sergeanten voor. Vooral de lagere onderofficieren, denk ik altijd, maar goed. Maar wij moesten dat niet, wij hoefden, het was ons zelfs ook verboden. Wij moesten gewoon doen wat er gezegd werd. Of het goed gekomen is, weet ik nu nog niet, maar dat doet er niet toe. Maar dat is de situatie van iemand die onder de wet leeft. Hij heeft regels, daar moet hij aan voldoen en verder nergens over nadenken. En als je erover een gesprek begint, dan krijg je al gauw te horen, ja, laat maar zitten. Moet je nog een koekje? Lust je nog een kopje thee? En dan gauw het onderwerp veranderen. En, want men wil het niet weten. Men doet gewoon wat de traditie voorschrijft. Maar geloof? De Bijbel? Nee. Wij waren onder de wet, onder de wet, onder de heerschappij van de wet dus, in bewaring gesteld en zijn besloten. U begrijpt toch dat het is opgesloten, hè? We zijn besloten geweest tot op het geloof, besloten geweest tot op het is historie, hier al. Tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. En ik ga hem nu met klemtonen lezen. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Tot wanneer? Stond al in het vorige vers. Tot op het geloof. Tot op Christus, tot op het aanbreken van het nieuwe verband. Het was de tuchtmeester ook niet van de heidenen, alleen van Israël. Waarvan alleen officieel het Joodse deel nog Israël heette. Ja. De wet is onze tuchtmeester, pedagoog is het woord. Dat wil zeggen kinderoppasser. Nou, in het gunstigste geval kinderopvoeder. Maar binnen het verband kan je beter zeggen kinderoppasser. Pedagoog. Gaat over kinderen namelijk. Is onze pedagoog. Daar staat letterlijk dit woord in het Grieks, hè, pedagoog. Is onze tuchtmeester, onze pedagoog geweest. En ik zeg het met zoveel nadruk, omdat het een populair vers in onze dagen is. Waarvan men zegt dat de wet is. Is, niet geweest, maar de wet is, onze tuchtmeester tot Christus, hoewel wij geen Joden zijn. Zo van de wet is nu nog onze tuchtmeester, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over het Joodse volk en was tuchtmeester tot op Christus, dat wil zeggen tot op zijn opstanding. En daarna is het niet meer de wet, is ook geen tuchtmeester meer. En bovendien kan je het makkelijk illustreren. Voor ons is het trouwens makkelijk om die illustratie waar te nemen. Wij weten toch dat degenen die onder de wet leven, daardoor juist verhinderd worden om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Waarom komt het Joodse volk niet tot geloof? Ik moet het zo zeggen, want zo spreekt de Bijbel erover. Waarom komt het niet tot geloof? Omdat het dat niet kan. Per definitie niet. Waarom niet? Omdat het de wet heeft. En die wet brengt hen niet naar Christus. Dat staat hier ook niet naar. Dat staat tot. De vertalers hebben het heus goed begrepen. De wet brengt iemand niet naar Christus. De wet heerste tot op. Gewoon tot op die datum. En toen was het afgelopen. En degenen die aan de wet vasthouden, worden door diezelfde wet verhinderd om tot geloof te komen. Dat weet iedereen, want er is een prachtige, maar er is een staande Nederlandse uitdrukking die dit illustreert, zodat u het van een ander ook eens hoort. Die luidt, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. En het is een heidens werk om christenen te bekeren. Precies. Want onder christenen wordt dan verstaan degene die onder die wettische traditie leven. Je brengt ze niet bij de Heer. Je kunt ze niet die genade voor. Je kunt het wel doen, maar ze hebben er geen belangstelling voor. Het bepaalt hun leven niet. Het is ook niet wat ze zochten. Het gaat niet om waarheid, het gaat om traditie. Leven volgens de voorschriften. Ja, ik stop omdat ik denk. Wat me nou te binnen schiet, moet ik niet zeggen. Maar ja, ik zeg het dan toch maar. Het is een dwangneurose. En daarmee een neurose. Daar heeft men het volgende weer op gevonden. Men heeft de neurose afgeschaft. Heeft men mij verzekerd. Ik zie de dokter knikken. Dan hoort hij het weer van een ander. Men heeft de neurose afgeschaft. Maar het verschijnsel zelf natuurlijk niet, hè. Ze zit dwangneurose. Je doet wat je moet doen, dwangmatig. Je hebt het zo geleerd, je kunt er niet van afwijken. Maar ja, daarmee kom je niet tot de Heer. En lees de geschiedenis van het Jodendom maar in het boek Handelingen. Lees maar wat er verder stond in Galaten, in Handelingen 13, waar we zojuist waren. Paulus predikte hen dat. Dat ze verlost konden worden, niet door de wet, maar door geloof in de Heer Jezus Christus. En ze werden toch boos. Vooral toen ze hoorden dat het voor iedereen was. Ook voor de heidenen die nooit onder de wet geleefd hadden. En het verhinderde hen. En dus tot in onze dagen, zo niet alleen onder de Joden. Het is in alle religie, inclusief de christelijke, het geval. De Bijbel is dat duidelijk genoeg. Waarna volgt Galaten 4, vers 4 en 5. Maar die heb ik uit het hoofd al besproken. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, want er stond een datum voor, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En in verband met de cursus begrijpend lezen is nu de vraag, verlossen waarvan? Dat is heel gewoon, hè? Dat is begin middelbare school. Hè? Wat staat hier? Verlossen waarvan? Van de wet uiteraard, ja. En opdat wij de zoonstelling, want dat is wat er echt staat, opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. Want al, en zegt wij, uit de Joden, wij waren kinderen onder de pedagoog, gevangen onder de wet, maar door de, uiteindelijk de opstanding van Christus zijn wij verlost van de pedagoog en van de wet en van de bewaring en van de beslotenheid enzovoort, de opgeslotenheid, de gevangenschap. En wij zouden tot volwassenen worden gesteld, want zoonstelling wil zeggen aanstelling als volwassenen, als volwassen erfgenamen, zelfstandige mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Heb je dat? Maar het gaat nog steeds over de Joden. Het wordt geredeneerd vanuit een Joodse achtergrond, uiteraard. En daarover gaat de rest natuurlijk ook verder. En daarna heb ik Galaten 5, om nog even in Galaten te blijven. In Galaten 5, dat is aan het begin van de dag met ons gelezen. Daar staat ook vers 2, ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. U moet alleen begrijpen dat de term besnijden de betekenis meekrijgt van onder de wet stellen. Dat is algemeen bekend, hoor. Dat staat ook in de orthodoxe christelijke commentaren. Al wil men er bij gelegenheid dan onderuit, hè. Maar dit is wel wat het betekent. Besnijden is als belangrijkste kenmerk, om zo te zeggen, van het Jodendom en daarmee van het Judaïsme, de Joodse wet, wordt genoemd, besnijdenis wordt genoemd, maar daarmee wordt de hele Joodse traditie aangeduid. En niet alleen hier. En neem maar een fatsoenlijk Bijbelse encyclopedie, zoek het woord besnijdenis maar op en u zult daar lezen wat ik u net zeg. Dat is helemaal geen punt, dat is niet mijn interpretatie, hè. Dat is gewoon zo. Maar als men zich daaronder laat brengen, staat er dat Christus u niet nut zal zijn. U weet wel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Maar als je onder de wet wil leven, is niks nuttig. Staat hier. En dan heb je aan Christus niks. Er zijn zoveel mensen die zich christenen noemen en die zeggen, ik merk van de Heer niks. Nou, dat fluisteren ze dan, hè. Of soms roepen ze het hard als ze echt in de problemen zitten. Ik bid, maar ik hoor niks. Hij doet niks. Ik merk er niks van. Hij kijkt niet naar me om. En de eerste vraag die men zich dan zou stellen is deze. Leef ik onder de wet? Nou ja, dan heb je aan Christus niks. Dan heb je toch je wet, je voorschriften. Dan weet je toch wat je doen moet. Christus is er alleen voor degenen die verlost zijn van de wet en in de vrijheid staan, vers 1, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dan ontvangen wij van hem genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Dan leeft Christus in ons, heet dat, Colossense. Enzovoorts. En daar merk je wel degelijk wat van. Maar in het andere geval, Christus is u niet nut. Vers 4 herhaalt het, zodat je er niet onderuit komt door aan de vertaling te klungelen. Vers 4, Christus is u ijdel geworden. Of anders, Christus is ijdel geworden voor u die door de wet vrijgesproken, gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt dan namelijk van de genade vervallen. Dan ben je Christus kwijt in de praktijk en je bent de genade kwijt in de praktijk. Tel die zinnen maar bij elkaar op, dan zie je dat het dat betekent. Christus is u niet nut, Christus is u ijdel, gij zijt van de genade vervallen. Want de wet kwam door Mozes, maar genade kwam door Christus. En wie een beroep doet op de wet, heeft aan Christus niks. Je kiest voor de wet en zegt de Heer, oké, dan moet je het zelf weten. Je bent vrij. Als je de wet prefereert boven mij, dus ja, dat is voor je eigen verantwoordelijkheid, hoor. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Het is een wat moeilijke formulering om kort te bespreken. Maar wat er staat is dat wij voor dit leven onze hoop en verwachting gesteld hebben op de geest. En op geloof. Geloof in de beloften die God aan ons gedaan heeft en die hij aan ons, in ons en door ons zal vervullen. Door zijn geest, hoe je dat maar noemt. Hè. Dat wil zeggen, hij zal in ons werken en in ons bewerken. Maar alleen als wij kiezen voor die genade en hem volgen buiten de legerplaats en daarmee buiten de wet. En daar moeten we dringend weer bij laten, want het is hoog tijd voor een pauze.